Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 8 en daarvan het 5e vers en het 12e vers. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden. En de vogelen des hemels aten dat op. En in vers 12 staat, en die bij de weg bezaaid worden zijn deze die horen. Daarna komt de duivel. En hij neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden, gered worden is dat. Zalig worden, dat is gered worden. Gemeente, ik heb u nog weinig over gelijkenissen gepredikt. We staan nog al een aardig poosje hier op de preekstoel alweer. En ik heb nog nauwelijks ooit een gelijkenis voor u uitgelegd. Wat is eigenlijk een gelijkenis? Als ik u dat vraag, dan zult u waarschijnlijk zeggen, nou dat is een voorbeeld, dominee, of een verhaal, dominee, dat de Heer Jezus gebruikt heeft om de dingen wat duidelijk te maken voor de mensen. Een verhaal uit het, een voorbeeld uit het leven gegrepen, om het duidelijk te maken voor de mensen. U zult misschien wel denken dat de Heer Jezus dat dan doet. Als een soort evangelisatiemiddel. Zoals wij om de buitenkerkelijke mens te bereiken de dingen ook wel eens iets eenvoudiger moeten voorstellen dan dat we in onze kerkdiensten zouden doen. Maar gemeente, is dat nou eigenlijk wel zo? Is daar een gelijkenis nou echt wel voor bedoeld? Om dingen echt duidelijker te maken. Duidelijker dan dat ze in een gewoon woord zouden klinken. Als je goed leest, als je ook dit gedeelte goed leest, dan blijkt dat namelijk lang niet altijd het geval te zijn. Gelijkenissen dienen er juist ook voor om het woord te verbergen. Ja, daar schrikt u misschien van, maar dat is wel zo. Ze dienen ervoor om het woord te verbergen. Nee, niet voor alle mensen, niet voor de discipelen, want zij krijgen er steeds de uitleg bij. De Heer Jezus die legt zijn gelijkenissen steeds aan zijn jongeren uit, soms zelfs op hun verzoek, dat ze bij hem komen en zeggen, verklaar ons toch deze gelijkenis, en dan legt hij het ze uit. Maar voor de scharen zijn de gelijkenissen bestemd om het woord juist te verhullen. U kijkt daar misschien wat vreemd van op. U zult misschien zeggen, waarom doet de Heere Jezus dat dan? Het evangelie voor de mensen, voor de grote massa, verbergen. Nou, dat doet de Heere Jezus om een heel bijzondere reden. U moet er eens op letten dat de gelijkenissen hier pas beginnen in het evangelie. Hier pas. We zijn hier al in Lucas 8. En in hoofdstuk 9 gaat de Heer Jezus al zijn lijden en sterven aankondigen. Dus we zijn hier al een eind onderweg in Lucas 8 in de beschrijving van het evangelie. Dan zijn we al een heel eind op weg. Jezus is al lang aan het prediken. Je ziet dat in het Matthäus evangelie ook. De eerste gelijkenis vindt u pas in Matthäus 13. Ook pas dus halverwege het evangelie. Al een eind op weg. En dat zie je dus in Lucas ook zo, hè. Pas in Lucas 8 de eerste gelijkenis. De Heer Jezus heeft dus al heel vele keren de mensen toegesproken. En hij heeft ook al heel veel keren zijn woord met tekenen bevestigd. Want wonderen, en dat deed de Heer Jezus veel, wonderen zijn een stukje zichtbare prediking. Eigenlijk ook een gelijkenis, niet in woorden weliswaar, maar inderdaad, zoals de Heer Jezus een dove de oren doorboort, Effata, wordt geopend, dat is dan de mond, hè, maar ook de oren doorboort en doet spreken, hè, de stomme doet spreken, de blinde doet zien, de kreupelen doet wandelen, de doden opwekt, de melaatse reinigt. Daarin liet hij zien hoe hij dat aan alle mensen wil doen. Een bevestiging van zijn prediking, van zijn evangelie. Dat had allemaal wat plaatsgevonden. Op een ruime schaal. En het had er weliswaar niet toe geleid, gemeente, dat de mensen niet meer kwamen om naar Jezus te luisteren. Dat niet. Want we lezen hier juist in vers 4 dat een grote schare bijeen vergaderde en dat ze van alle steden tot hem kwamen. Dus gehoor was er nog genoeg. Belangstelling voor zijn prediking, daar ontbrak het niet aan. We lezen bij Matthäus zelfs dat de Heer Jezus, als hij deze gelijkenis uitspreekt, in een scheepje moest gaan, omdat de schare aandrong op de oever. En hij kon daar eigenlijk geen stand houden, hij moest in een scheepje gaan. En daar nedergezeten zijnde, sprak hij de schare die aan de wal stond, op het strand stond, toe. Jezus zat. De schare stond. Zo was dat altijd, hè, in het oosten. De prediker zit. De hoorders staan. Hè, moesten wij ook maar eens invoeren hier. Hè. U staan en ik zitten. Nou, zo was het wel. Jezus zat in het schip. En de hoorders stonden aan de oever te luisteren. In de Grieks-Orthodoxe kerk. De orthodoxe kerken in het oosten. Ik heb het afgelopen zomer met eigen ogen gezien. Staan de mensen de dienst uit. 2 uur lang. En alleen in de zijkanten zijn een paar bankjes voor mensen die het niet vol kunnen houden. Maar de rest van de gemeente staat daar de hele dienst lang. Staan ze te luisteren. En af en toe wat te zingen. Maar ze staan, ze staan, ze staan. Nou kijk. Dat kan dus ook, hè? Maar u mag wat mij betreft blijven zitten. Ik ga wel staan, we zijn dat niet anders gewend. Hè? Maar aan scharen was dus geen gebrek toen de Heer Jezus sprak. Maar jongens, waar bleef de vrucht? Daar ging het om. Waar bleef de vrucht? Hè? Allemaal maar preken, steeds maar preken, deed de Heer Jezus. En ik zei al, met tekenen dat woord ook bevestigen. Wat is toch de bevolking van Galilea bevoorrecht geweest boven alle andere landstreken. Het volk dat in duisternis wandelde, dat was Galilea, dat zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, daar dat Galilea der heidenen, over dezelfde zal een licht schijnen. Nou, dat is gebeurd. Jezus heeft daar juist het meest gepredikt. Bethsaida, Chorazin, Capernaum, de steden bij het meer. Daar is de Heer Jezus het meest geweest. Capernaum was wat dat betreft tot in de hemel toe verhoogd. Wat een voorrecht. Maar wat hadden ze nou mee gedaan? Jezus zegt, Capernaum zal tot in de hel toe nedergestoten worden. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida, wee u Capernaum. Want zo in Tyrus en Sidon de wonderen geschied waren die nu geschied zijn, ze zouden zich al lang bekeerd hebben. Reeds lang. En Jezus vergelijkt de mensen, het geslacht van zijn dag. Dat vergelijkt hij met de kinderen die op de straat aan het spelen zijn. En de een stelt voor dat ze begrafenisje zullen spelen. Daar hebben ze geen zin in. Om te huilen en te wenen hebben ze geen zin in. En de ander stelt voor om bruiloftje te spelen, hebben ze ook al geen zin in. Zo is Johannes de Doper gekomen, vastende, met zijn boeteprediking. Maar ze moesten van Johannes de Doper niets hebben. Hij heeft de duivel, zeggen ze, hij heeft een boze geest. Hij weet niet wat hij zegt. En de Heer Jezus kwam daarop met het liefelijk harpgespel. En ze zeiden, zie daar een mens die een verraten en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Zo was het gegaan. Zo was het gegaan. Dat gaat allemaal aan dit spreken in gelijkenissen vooraf. En wat doet de Heer Jezus dan? Ja, gemeente, dat is dus een oordeel. Dat is een oordeel. Dat de Heer Jezus het woord voor de scharen gaat verbergen. Hoort u dat goed? Als wij al maar door niet luisteren. Als de scharen alleen maar komen uit nieuwsgierigheid. Om wat te praten te hebben. Voor de sensatie. Om wat tekenen en wonderen te zien. Als ze alleen maar daarvoor komen. Maar het draagt geen vrucht bij vele, velen van hen. Dan gaat de Heer Jezus de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, het is van zichzelf al een verborgenheid. Want de natuurlijke mens begrijpt het toch al niet. De dingen van het Koninkrijk van God. Dan gaat hij die kostbare schatten, want wat waardeloos is, dat zet je aan de dijk. Hè? Kostbare dingen berg je op. Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wil dus zeggen de kostbare zaken van het Koninkrijk Gods. Die gaat de Heere dan voor de mensen verbergen. Ja, dat kan ook bij ons gebeuren. Als wij al maar door niet luisteren, niet luisteren, niet luisteren. Dan kunnen we op een gegeven moment zo bot worden. Dat het woord helemaal niet meer aan ons besteed is. En dan kan de Heere God de kandelaar ook wel eens een keer uit gaan doen hoor. Dat kan hij echt wel eens een keer doen. Dat het afgelopen is en over is en uit. Geen verkondiging van het woord meer. Dat het wegijlt. Dat kan hij maar zomaar bij ons wegnemen. Ik zal mijn kandelaar weren van haar plaats. Zo zei hij in de openbaring van Johannes tegen de gemeente van Efeze. Als gij u niet bekeert. Dan gebeurt datgene wat hier staat in Lucas 8 en ook in Matthäus 13 en Marcus 4 staat het. Omdat ze horende niet horen. Ze hebben wel oren, maar ze horen er niet mee. Ziende niet zien. Ze hebben wel ogen, maar ze zien er niet mee. Omdat ze horende niet horen en ziende niet zien. Mogen ze niet meer horen en niet meer zien ook. Dan wordt het opdat ze horende niet horen en ziende niet zien. En daarom spreekt de Heer Jezus met gelijkenissen. Hij gaat het voor hen verbergen. Niet omdat hij dat zo graag doet, dat verbergen. Niet omdat hij ze de zaligheid niet gunt. Maar omdat ze het zichzelf niet gunnen. Omdat ze zo onbekeerlijk zijn gebleken. Daarom gaat de Heer Jezus in gelijkenissen spreken. Dat staat er echt zo. Dat staat er echt zo. Dat is niet iets wat ik verzin. Dat staat er echt zo. Daarom gaat de Heer Jezus in gelijkenissen spreken. En dan legt hij het voor zijn jongeren. Daar legt hij het voor uit. En dan zegt de Heer Jezus, en dat is ook een woord om lang over na te denken, zou ik bijna zeggen. Het staat bij Matthäus en bij Marcus. Dan zegt de Heer Jezus, wie heeft, die zal gegeven worden. De discipelen die verstaan, die al verstaan mogen, die het evangelie hebben mogen leren geloven en belijden, die krijgen er uitleg, ook nog bij, hè? Die krijgen er de uitleg van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen gewoon bij. Die hoeven het met de gelijkenis niet te doen. Voor hen wordt het dus meer. Als Jezus door gelijkenissen begint te spreken, krijgen zij tekst en uitleg. Maar degene die niet heeft, van die zal genomen worden. Ook wat hij heeft. En dat zijn dus die scharen die al zoveel gelegenheid hadden gehad om tot geloof en bekering te komen. Meer dan voldoende. Capernaum is tot in de hemel toe verhoogd. Van hen zal afgenomen worden ook wat ze hebben. Daarom spreekt Jezus tot hen voortaan in gelijkenissen. Omdat ze horen en niet zien en op. Dat ze horen en niet zien. En dat hebben ze niet aan de Heer Jezus te wijten. Dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Als de Heer het woord van ons wegneemt. En als hij het echt gaat verbergen voor ons. Dan moeten we dat niet. Dan moeten we niet de Heer God de schuld vergeven. Dat hebben we dan aan onszelf. En eigenlijk is dat de zaak, gemeente, ten diepste. Die in de eerste gelijkenis, die van de zaaier, is echt de eerste gelijkenis geweest. Blijkt uit alle drie de evangelie. Dat is de zaak die de Heer Jezus meteen in zijn eerste gelijkenis aan de orde stelt. De bekende gelijkenis van de zaaier. Maar wat is bekend? Verstaat hij ook hetgeen je leest? Een zaaier ging uit om te zaaien. Er staat eigenlijk de zaaier. De zaaier ging uit om te zaaien. En daar kun je gelijk al aan zien dat de Heer Jezus zichzelf bedoelt. Er kan er maar één de zaaier zijn. En dat is hij zelf. En hoe doet de zaaier dat? Jezus vertelt dus ook hoe hij zelf met de prediking omgaat. Hij vertelt in deze gelijkenis hoe het toen al gebeurde. Niet alleen maar nu. Wat is de werking van het woord nu? Ja, dat is ook wel belangrijk. En we zullen zien dat wij het eigenlijk niet af van toen. Er is niets nieuws onder de zon. Zoals het toen ging, gaat het nu. En zoals het nu ging, ging het toen. Ja, dat is echt hetzelfde. En in zijn uitgaan, zaait hij het zaad. Je ziet dat voor je. Hè? Ja, je ziet het voor je. Wij zien het niet meer voor ons, want bij ons lopen de grote trekkers met de machines, die lopen over de akkers. En die hebben in een mum van tijd hebben ze de hele akker vol met zaad. Alles keurig netjes in de grond opgeborgen, totdat het ontkiemt. Ja, zo gaat dat, hè, tegenwoordig. Maar vroeger, ja, u weet het. Ik weet het nog wel in mijn jonge jaren, dat mijn vader het nog wel eens deed, hoor. Met de hand zaaien. Een zaaivat bij zich. Een zaaivat waarin het zaad zat. En dan een hele kunst, hoor. Goed zaaien. De juiste pas moet je houden. Niet te snel, want dan valt het te weinig. Niet te langzaam, want dan valt het te dicht. En de volle breedte, de juiste breedte meenemen. Nee, zaaien, dat kun je niet zomaar. Nee, dat moet je echt wel leren. Met de hand zaaien. zodat het regelmatig, het zaad regelmatig op de akker verspreid raakt. En dan met die brede arm zwaai, ik zie het nog voor mij, met die brede arm zwaai, zo het zaad uitstrooien over de akker, gebeurt in onze tijd, denk ik, haast nergens meer. In ieder geval niet in West-Europa, in ons land. Misschien nog in Afrika ergens, dat zou kunnen zijn. Maar hier gebeurt het niet meer. Een zaaier ging uit om te zaaien. En Jezus zegt, het zaad is het woord van God. Het zaad is het woord van God. Ja, dat is in het Oude Testament soms al zo, hè. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. We zullen die straks nog zingen in Psalm 126. En zaai uw zaad in de morgenstond en trek het des avonds niet af, zegt Prediker. Paulus gebruikt het ook voor de verkondiging van het evangelie. Dat noemt hij ook meerdere keren zaaien of planten en nat maken. Dat zijn de landbouwbeelden, hè, het woord van God verkondigen is zaaiwerk, is landbouwwerk, planten en nat maken. En dat is een secuur werk. Dat gaat niet zomaar. Dat is echt een ambacht wat je moet leren. Zo moet je alle gelijkenissen verstaan, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Het zaad is het woord. Als bijvoorbeeld bij Matthäus de Heer Jezus meteen de gelijkenis van het onkruid in de akker erachteraan vertelt. Dan is daar ook het zaad, het tarwezaad, is het woord Gods. En als Marcus ook de gelijkenis heeft van het zaad dat vanzelf opkwam. En die mens wist zelf niet hoe het kwam, hoe het gebeurde. Hij stond er zelf helemaal buiten. Hij had het enkel gezaaid en hij zag dat het begon te groeien en daar had hij zelf helemaal geen part of deel aan dat groeien. Dan is daar ook het zaad, het woord Gods, het evangelie van het koninkrijk. Maar wat is het effect van het woord? Ik zei al gemeente dat de Heer Jezus het heeft over zijn tijd. Zijn tijd. En toen was de hoogste prediker en leraar aan de gang. De zaaier is Jezus zelf. Wat ziet Jezus nou met dat zaad gebeuren dat hij al zo lange tijd uitgestrooid heeft onder de mensen? In Galilea vooral. Wat ziet hij nou gebeuren in Capernaum, in Bethsaida? Hoe gaat het nou met dat zaad van het woord? Nou, gemeente, ze hadden de beste prediker die er maar te denken viel. Want daar zullen we het wel over eens zijn. Dan zijn wij maar krullenjongens vergeleken daarbij. Als we onszelf vergelijken met de prediking zoals de Heer Jezus die gehouden heeft. Denk eens aan de bergreden. Nou jongens, dan kunnen wij er helemaal niks van. Dan kunnen wij maar beter bijna ophouden, zou ik bijna zeggen. Want dan maken wij daar vergeleken met hem helemaal, brengen we er helemaal niks van terecht. Dan zijn we nog geen stagelopertjes. Echt niet. Maar Christus moest het, die beste leraar, die moest het toch al meemaken, hè? Dat zijn woord een verschillende uitwerking had onder de mensen. En moeten wij er maar niet vreemd van opkijken. Als in onze tijd we hetzelfde zien. Hè? Want wij zijn geen zaaier zoals hij de zaaier was. En als zijn prediking al zo'n diverse uitkomst had. Zoals de Heer Jezus dat schildert hier in deze gelijkenis. Dat was de stand van zaken dus toen. Daarom begon Jezus in gelijkenissen te spreken. Omdat het merendeel van het woord niet tot vrucht dragen kwam onder de mensen. Daarom vertelt de Heer Jezus als eerste deze gelijkenis. Ja, dan moeten wij maar niet al te verbaasd zijn, wel bedroefd. Natuurlijk bedroefd. Maar toch maar niet al te verbaasd alsof ons iets vreemds overkwam. Dat het nu nog zo is. En dat de vrucht op het woord niet algemeen is. Het geloof is niet van allen. Buiten de kerk niet, in de kerk ook niet. Het geloof is niet van allen. In de synagogen niet en op de straten niet. Ook bij het meer van Galilea niet. Ook als de Heer Jezus daar in zijn bootje zit en de schare staat aan de oever. Niet allen dragen vrucht. En het kan toch aan de prediker niet gelegen hebben, zou je toch zeggen. Nou, daar zult u het toch ook wel mee eens zijn, denk ik. En we kunnen dan in onze tijd nog wel eens mopperen over die dominee of die dominee. Die doet het niet goed of die zegt het niet goed of die kan er niks van. Ja, dat is allemaal mogelijk dat we dat doen. Maar dat kun je toch van de Heer Jezus niet zeggen, hè? Er zal toch niemand in de kerk zijn vanmorgen die van de Heer Jezus zal zeggen, nou, dat lag aan de zaaier, hoor. Dat lag aan de zaaier, hoor. Dat er van een groot deel van het zaad niks terecht kwam. Want dat kunnen we allerminst beweren. En we kunnen ook niet zeggen dat het aan het zaad lag. Want alle zaad wat de zaaier uitstrooit, is eenzelfde zaad. En daar is geen zaad bij dat verrot is. Er is geen zaad bij wat door het ongedierte is aangetast. Er is geen zaad bij dat al jaren ligt en daarom zijn kiemkracht heeft verloren. Op den duur verliest zaad zijn kiemkracht, korenzaad wel in het bijzonder. Bloemenzaad kan soms al heel veel jaren meegaan. Tientallen jaren zelfs. Maar tarwezaad niet, hoor. Tarwezaad, dat gaat geen tientallen jaren mee. Dat verliest op den duur zijn kiemkracht. Je moet eigenlijk ieder jaar moet je vers zaad hebben van het voorgaande jaar om dat uit te zaaien op de akker. En reken maar, gemeente, dat deze zaaier, de zaaier ging uit om te zaaien. Dat hij overal op zijn akker het juiste zaad heeft gestrooid. Kiemkrachtig zaad. Daar lag het niet aan. Het lag niet aan de zaaier. Het lag ook niet aan het zaad. En toch zegt de Heer Jezus, toch zegt Christus dat het vierderlei uitwerking heeft. U weet het wel, u kent de gelijkenis op uw duimpje ongetwijfeld. Er is zaad dat helemaal niks doet. Er is zaad dat op de steenachtige plaatsen valt. Er is zaad dat tussen de doornen valt. En er is zaad dat op de goede aarde valt. Vierderlei zaad. Dat hoeft niet te betekenen dat het allemaal precies een kwart is. En dat precies een kwart van het gezaaide wel vrucht draagt en precies een kwart meteen wordt weggepikt. Nee, Jezus wil alleen maar zeggen, het ene deel dit en het andere deel dat. Dit is de vierderlei uitwerking die het zaad heeft. En dat hoeft helemaal niet even grote delen te zijn. Hè? Calvijn zegt ergens, slechts 1 op de 1000 bij wie het woord zijn vrucht doet. Nou, dat is wel erg weinig, moet ik zeggen, hoor. Dan zeg ik, man, in Genève, zou dat nou werkelijk zo geweest zijn bij jou? Bij de prediking in Genève, waar ook zulke voortreffelijke leraars waren. In de tijd van de reformatie, nou, ik denk dat Calvijn dan nog een beetje te pessimistisch zal zijn geweest over de vrucht die op zijn prediking daar in Genève er geweest is. Misschien dat hij bedoelde 1 op de 1000 mensen in het algemeen, maar 1 op de 1000 kerkhangers, dat zou betekenen dat er hier waarschijnlijk niet eentje zou zijn bij wie het woord vrucht gedragen heeft. Nou, dat weiger ik te geloven. Dat weiger ik te geloven. Hè? Dus We kunnen niet precies zeggen van zoveel is het zaad dat in de goede aarde valt en zoveel procent is het zaad dat tussen de distels valt en zoveel is er op de steenrots gevallen en zoveel op de weg. Dat kunnen wij dus niet helemaal zo indelen. Maar het gaat er gewoon om, er is vierderlei uitwerking van het woord. En de hoeveelheid, de verdeling daarvan, de hoeveelheid van elk, dat laten we aan de Heer over. Er was dus iemand die vroeg aan de Heer Jezus, u weet het wel, zijn er ook weinigen die zalig worden? Hij dacht, het zullen er wel niet zoveel zijn. En u weet wel wat de Heer Jezus antwoordde, hè? Weet u het wat hij antwoordde? Hij zei niet veel of weinig, hij zei, strijd gij om in te gaan door de enge poort. Want er zullen inderdaad velen zijn die zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. En hoe komt dat dan? Omdat die poort zo eng is. Zo nauw. Is dat de reden dat ze zullen komen en niet kunnen ingaan? Nee, omdat ze te laat komen. Namelijk wanneer de Heer des huizes opgestaan zal zijn en de deur zal hebben gesloten, zegt de Heer Jezus. En daarom kunnen ze er niet meer in. Hè? Omdat ze te laat komen, niet omdat de poort zo eng is. Gaan er zo weinigen doorheen, maar omdat ze te laat komen bij de poort. Heren, heren, doe ons open. En dan moet u zeggen, ik heb u nooit gekend. He? Daarom zijn er zo velen die buiten blijven te staan. Maar de Heer Jezus geeft een rechtstreeks antwoord op die vraag of het er nou veel zijn of weinig. He? Dus we moeten ons ook niet al te zeer bekommeren over de hoeveelheden van het eerste deel, van het tweede deel, van het derde deel en van het vierde deel. Strijd jij om in te gaan. Dat u toch mag zijn. Die goede aarde. Die goede aarde. Waarin de zaaier, die goede zaaier. Dat goede zaad. Strooit. Want daar markeert het niet aan. Het ligt aan de aarde. Het ligt aan de grond waarin het woord valt. Je kunt het nooit aan de Heere verwijten. Nooit aan de zaaier verwijten. Nooit aan het zaad verwijten. Alsof daar iets aan mankeren zou. U kunt nooit tegen de Heere zeggen. Heere, u hebt het ons niet goed laten prediken. Het ligt aan de aarde. Waarin het zaad terecht komt. En nu staat er van een deel van het zaad, dat is het eerste wat de Heer Jezus noemt. En waarom noemt de Heer Jezus dat nou als eerste wel? Dat ziet hij voor zijn ogen gebeuren, hè? Al die mensen die daar staan op de oever. Ja, ze zijn daar in grote menigte gekomen. Maar waarvoor zijn ze gekomen? Waarvoor zijn ze gekomen? Jezus heeft het al gezien. Al lang gezien. Al lang in de gaten. De mensen zijn er nog wel. Maar draag geen vrucht. Ze zijn voor een belangrijk deel mensen bij wie het zaad op de weg gevallen is. Op de weg. Dan zult u misschien bij uzelf denken van nou, maar dat is natuurlijk ook niet zo heel slim van die zaaier om zaad op de weg te laten vallen. Dat zult u misschien wel zeggen. Ja, met de logica van ons nu is dat wel zo, ja. Maar u moet natuurlijk wel de verschillen zien tussen de akkers hier in de Noordoostpolder, die allemaal even kaarsrecht zijn, waar de trekkers precies zo in de juiste voren overheen kunnen rijden en het zaad kunnen achterlaten. Ja, daar valt er niet gauw zaad op de weg. En de akkertjes toen. Dat waren allemaal versnipperde stukjes natuurlijk. En in een bergachtig gebied, een heuvellandschap of berglandschap, in Galilea heb je zelf wel gebergten. Dat is niet allemaal zo keurig netjes als bij ons, zoals vroeger. Daar had je ook allemaal van die kleine, ja, prolkaveltjes, zullen we maar zeggen, prolkaveltjes. Voor de ruilverkaveling, de streek waar ik vandaan kom, het Landreuzen en Altena, had je allemaal van die kleine kaveltjes, allemaal van zo snipperd. Hoekjes maar, hoekjes. Geen uitgestrekte akkers. Toen is in de 70er jaren de ruilverkaveling daar gekomen. In mijn jonge jaren, dus in mijn jeugd, zeg maar in mijn tiende jaren, was die ruilverkaveling aan de gang. Heeft het hele landschap bedorven. Tot op de huidige dag toe. Dat moet ik er ook bij zeggen. het hele landschap bedorven. Maar efficiënt voor de landbouw was het natuurlijk wel, die grote akkers. En sinds die tijd wordt er natuurlijk geen zaad meer gemost. Maar denk je nou eens in zoals het toen was. De Bijbel is niet in 2019 geschreven. Maar toen. De Bijbel is niet tijdgebonden, maar natuurlijk wel tijdverbonden. We moeten de situatie van die tijd bekijken, zoals toen de akkertjes erbij lagen. Ja jongens, dan liep het gewoon door een akkertje, gewoon soms wel eens een pad, waar de mensen van de ene plaats naar de andere overheen wandelden. Een wandelpad, dwars over jouw akker heen. En als je dan met die brede armslag aan het zaaien bent, hè, met die brede armslag zo aan het zaaien. Ja, ik zou het niet kunnen hoor. Ik heb het ook nooit gedaan. Ja, dan kun je niet vermijden. Dan kun je eenvoudigweg niet vermijden dat er zaad op de weg valt. Dus we moeten niet zeggen dat is dom van de zaaier. Dat hij dat doet, hè, dat hij zaad op de weg liet vallen. Dat zou onkunde zijn met de omstandigheden van toen. Als we die bedenken, dan is dat niet aan de orde. Hè. Dan is het gewoon logisch dat hij zo'n pad dat dwars door de akkers loopt, waar de mensen over wandelen, dat je dat niet kunt vermijden bij het zaaien van jouw akkertje. En ja, dat zaad, hè, dat zaad dat zo dan gevallen is, daar op de weg ligt. Het andere zaad, hè, het andere zaad, dat wordt nog wat ondergeschoffeld natuurlijk, of ondergeharkt. Dat moet ook wel. Anders komt het natuurlijk niet op. Het zaad bovenop blijft liggen, dat is niet goed. Het moet natuurlijk in de grond komen. Hè. Dus dat wordt altijd nog met een lichte eg, ondergeëgd of ondergeharkt. Maar wat op die weg ligt, ja, dat ligt daar hoog en droog. Met een harde ondergrond, ja, met een harde ondergrond. Hoort u dat? Met een harde ondergrond. Wat op de weg is, dat is op een harde ondergrond gevallen. En als wij nou zijn, die weg waar het zaad opvalt, het goede zaad, van die goede zaaier, dan zijn we dus kennelijk een harde ondergrond. En dat zal niet goed zijn. Dat zal niet goed als het zo'n harde ondergrond is. Dan gebeuren er twee dingen, zegt de evangelist, zegt de Heer Jezus hier. Dan wordt het vertreden, door de mensen vertreden, door de mensen die op dat pad wandelen. Die trappen het stuk met hun 7-mijlslaarzen, met hun schoenen en sandalen. Ze trappen op die harde ondergrond, en dat ligt daar zaad op. En een graankorreltje is echt niet zo sterk dat het daar tegen kan. En dan trap je het dus stuk. En ja, dan heeft het natuurlijk automatisch al zijn kiemkracht verloren. Hè. Dan wordt het dus door de mensen vertreden. Helaas, helaas. Wat gebeurt dat vaak? Hè? Dat het meteen al door de mensen wordt vertreden, dat goede zaad van het woord van God. En dat het terstond al, helemaal terstond al, niets oplevert. Omdat de wandelaars op het pad er met hun voeten op stappen. En ja, dan komt het sowieso al niet tot zijn recht. Maar als het dan op het platgetreden paadje blijft liggen en niet vertreden wordt, ja, dan is er ook nog wel een andere categorie die zich daarover ontfermt. En die lusten wel wat op, hoor. Een zwerm vogels hebt, een zwerm vogels. Sommige vogels die leven in zwermen, spreeuwen bijvoorbeeld, hè. Mussen, zie je ook vaak bij elkaar, groepering. Kraaien. Ja, en ja, die storten zich daar op, hè. Die storten zich erop en die lusten heel wat, hoor, die lusten heel wat. Die eten dat zaad dat op de weg gevallen is, dat eten ze binnen de kortste keren weg. En gemeente, zo hebben ook wij te maken. Ook wij hebben te maken met die boze vogels. Jezus zegt dat is de duivel. En de duivel is ook nooit alleen, hè. Het komt ook altijd in een zwerm. Een hele zwerm. De duivel en zijn engelen. De duivel en zijn trawanten. Dat zijn er heel wat. Die kun je wel met een spreeuwenzwerm vergelijken. Soms zien ze wel eens aan de lucht. Hè. Zo'n hele zwerm met spreeuwen of met kraaien. Hè, maar spreeuwen vooral, hè. Dat zijn zo van die hele complete wolken, nietwaar? Nou, als die dus ergens neerstrijken, dan hebben ze een heleboel zon te pakken. Nou, en zo komt de duivel ook, hè, met zijn trawanten, met zijn demonen. Duivel betekent trouwens, het woord duivel, dat is vaker uitgelegd trouwens. Duivel, dat is degene die alles in de war stuurt, hè. De diabolos, daar komt ons woord duivel vandaan. Uit het Grieks, diabolos. En dat is degene die de dingen door elkaar gooit. Alles in het honderd gooit. En ja, die duivel die zit op het vinkentouw. Met al zijn kornuiten zit hij op het vinkentouw. Hij zit gereed om toe te happen. Ja, en hij zit er al voordat u er zit. Hè, dat is een bekend gezegd. Hè, de duivel is de trouwste en de eerste kerkganger. Dat is waar. Maar hij zit er ook tijdens de kerkdienst, hoor. Hij blijft rustig zitten ook, hoor. Hij zit op alle lege plekken hier in de kerk, zit hij. Moet je maar denken. Hij zit hier op die hanenbalken. Ja, het zijn geen echte hanenbalken, maar goed, ik noem ze maar zo. De hanenbalken zit hij op. En ze zwabberen hier door de lucht. Moet je maar denken. De geestelijke boosheden in de lucht, noemt Paulus zeggen. Ze zitten overal om ons heen. Je ziet ze niet, je ziet ze niet. Denk erom dat ze er zijn. Als de zaaier uitgaat om te zaaien. En dat is Jezus zelf, hoor. Dat is Jezus zelf. Want Hij is nu aan het woord. Ja, bent u Jezus dan? Nee, ik ben Jezus niet. Maar Jezus is nu aan het woord. Hij is hier aan het prediken. Ja, Hij gebruikt daarvoor zijn dienstknecht, hè. Opgevaren zijnde in de hoogte, zegt Paulus, heeft hij gaven genomen om aan de mensen uit te delen. Wat zijn daarvoor gaven? Hij heeft sommigen gesteld tot apostelen en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dus de ambten in de kerk, dat zijn de kroningsgaven van de Heer Jezus Christus, hè. Toen hij opvoer in de hoogte, heeft hij gaven genomen. En dat zijn de ambten van de kerk, door wie hij spreekt. Dus de zaaier is nog altijd hij, onze grote profeet en leraar, die nu aan de rechterhand Gods is. Alleen hij laat het handwerk, dat laat hij door zijn dienstknechten uit. Oefenen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En dat is alsof God door ons sprake, schrijft de apostel Paulus. En zo is het ook. God spreekt dan door ons tot u. Zo spreekt hij zijn kerk en zijn gemeente aan. Door middel van, om het met de openbaring van Johannes te zeggen, de engelen van de gemeente, de voorgangers van de gemeente, de gezanten die hij erop uitstuurt om namens hem het woord te verkondigen. God Christus zelf, de zaaier, ging uit om te zaaien. Die spreekt ons allen aan. Maar houd rekening, lieve mensen. Houd rekening met die boze duivel. Nee, niet dat je de duivel de schuld kunt geven, hoor. U wordt zelf het woord. U wordt zelf het woord. En het wordt ook bij je hart gebracht. We proberen het u ook aan het hart te leggen. Als we bij u aandringen, dan proberen wij het woord van God aan uw hart te leggen. Je kunt ook niet zeggen dat het daar dan aan ontbreekt. He, want iedere vermaning en iedere vertroosting die vanuit de kansel tot u gericht wordt, dan proberen wij het woord van God aan uw hart te brengen. Maar let op, hoor. Let op, laat u niet afleiden, hè. Laat u niet afleiden door de hoed van degene die voor u zit, een nieuwe hoed. Maar misschien bent u er wel een stukje jaloers op. En iedere keer glijden je ogen naar die hoed. Wat een mooie hoed. Had ik die maar. Werk is de vrucht. Werk is de vrucht van de prediking. Je had je misschien wel voorgenomen om nou eens echt te luisteren een keer. En je was misschien ook best even onder de indruk van wat er op de kansel werd gezegd. Wat er aan je hart werd gedrukt. Tegen je hart werd gehouden. Maar ja, weg is het. Het wordt weggerukt. Het wordt weggerukt. Dat is je vogel, die pikt dat weg. Dat is een van die vele vogels die hier allemaal hier in deze kerk rondzwerven. Ja, het stikt hier van de vogels. Dat is absoluut zo. Overal zo waar het woord verkondigd wordt. Er stikt het van de vogels. En die zitten allemaal gereed om gelijk weg te kapen. Gelijk weg te kapen. En misschien zit u wel te denken naar de verjaardag van komende week. En wat je zult vragen op je verlangenlijstje. En dat soort zaken. En misschien is het wel zo dat u een beetje onder de indruk was vanmorgen over de preek. En straks, dan heb je weer dat ding. Hè, en dan, dat ding kan best een dag zonder u. Alleen. Die smartphone, dat kan best een dag zonder u hoor. Als u straks nog thuis komt en grijpt gelijk naar de ring, misschien onderweg naar huis al, hè, loop je daar met dat ding. Lekker te zeggen. Lekker te zeggen. Of je komt vanavond thuis naar de kerk en gelijk, ja, er zijn mensen die dat doen hoor, ook op werk, gelijk de knop van de televisie aan, als u die tenminste al hebt. Hè? Maar stel dat u die hebt, gelijk de knop van die televisie aan. Lekker te zeggen. Dat kan toch niet anders, beste mensen. Dat kan toch niet anders. Dan kan er toch geen zegen op blijven zijn. Dat kan toch niet. Hè? Als je net het woord gehoord hebt in de kerk. En die hebben misschien wel. Ja, misschien heeft het je wel ergens wel wat geraakt en zo. Het is bij je hart gekomen. Bij je hart gekomen. Dan kan het toch niet anders. Of het wordt daar vandaan. Hè? Want zo staat het er eigenlijk. Het wordt van bij het hart weggerukt. Het wordt van bij het hart weggerukt door de duivel. Van bij het hart. Het is niet in je hart geweest, het is erbij geweest. Maar het wordt van bij je hart weggerukt. Kan niet anders hoor. Als u vanavond thuis komt en het is gelijk Studio Sport of een of ander onzinnig programma. Dan kan de zegen toch niet beklijven, dat is toch onmogelijk. Dan kan het toch niet gebeuren dat zaad dat daar bij je hart gebracht is, naar binnen dringt en echt in het hart komt te zitten. Was dat maar waar, hè, dat het in het hart kwam te zitten. Nee, het wordt van bij het hart weggerukt. Zo staat het er heel letterlijk in de Griekse taal. Het wordt van bij het hart weggerukt. En dat kan dus op heel veel verschillende manieren gebeuren. Misschien dat je wel eventjes denkt bij jezelf van nou, dat zal ik toch eens onthouden. Daar zou ik toch mee gaan doen. Hè? Maar, ach lieve mensen, laat het dan niet wegpikken. Door die zwerm van vogels. Als het zaad op de weg ligt, dan komen de vogels op die harde weg. Dan komen de vogels. En die pikken dat weg. Opdat gij niet geloven zoudt. En zalig worden. Dat staat er. Opdat gij niet geloven zoudt. En zalig worden. Daarom doet die boze duivel dat. Dat wegpikken. Hij gunt u de zaligheid niet. Hij wil niet dat u tot geloof komt, tot waarachtig geloof, tot een zaligmakend Christus geloof. Dat wil hij niet dat u daartoe komt. En dat u in die weg behouden zou worden. Dat wil de duivel niet en daarom zit hij op het vinkentouw. En daarom is hij zo ijverig in de weer met zijn hele zwerm vogels. En de vogels des hemels, die kwaaie vogels, die komen dan en pikken het weg. Zou u er toch willen opletten? Dat je niet zoals die harde weg bent. Maak mij toch tot een goede aarde, waarin het zaad straks ingeharkt kan worden. Ingeharkt kan worden. En door de grond kan worden bedekt en Daar kunnen de vogels er niet bij. Hè? Ja, ze zullen wel eens een keer proberen om wat grond los te krabben. Om een zaadje weg te pikken. Maar daar kunnen de vogels het veruit het meeste zaad wat in de aarde valt. Daar kunnen ze niet bij. En we zullen straks zien dat er ook met dat andere zaad nog wel het een en ander kan gebeuren. Dat komt nog. Hè? Daar ga ik nog wel over prediken. Hoor. Maakt u zich maar niet ongerust. Maar het ging er nu maar even om. Wilt u toch niet zijn zoals diegenen bij de weg gezaaid zijn. Zo hard. Zo hard. En zoveel gelegenheid om meteen vertrapt te worden of weggepikt te worden, ja. Eén van beiden. Dat zou toch vreselijk zijn, gemeente, als dat hier van ons, van de meesten van ons zou moeten gelden. En dat de Heer Jezus zou zeggen, en daarom ga ik nou voortaan ook op Urk maar in gelijkenissen spreken. Omdat ze toch niet willen horen en toch niet willen zien. En dan zullen ze niet horen en dan zullen ze niet zien ook. Dan wordt het voor hen een verborgenheid. Dan blijft het ook voor hen een verborgenheid. Dat zou toch erg zijn als die het woord van ons weggaan. Het woord. Waardoor u tot geloof kan worden gebracht. En waardoor je zalig kunt worden. Het woord is in staat om je zielen zalig te maken. Zegt ook Paulus, hè? Het welk uw zielen kan zalig maken. Het is er krachtig genoeg voor. Het is ertoe in staat, lieve mensen, om dat te doen. En de duivel wil het niet. Die staat uw zaligheid het liefst in de weg. Vraag dan de Heeren om die boze duivel te schelden. En geef de duivel ook zelf geen plaats. Geef hem geen kans om dat te doen. Zoek toch met de Heeren die duivel te verjagen. En dat u toch een goede, aardige en wel toebereide akker zou mogen worden. Laat dat uw beden zijn. Niet, Heeren, ik alstublieft niet. Zoals zoveel toen al waren. Mensen die bij de weg bezaaid zijn. Maar dat ik mag zijn een wel toebereide akker, waarin het goede zaad valt. Ja, al het zaad is goed, maar daar valt ook het goede zaad in. En dat draagt vrucht. Opdat je geloven moogt. Oprecht geloven moogt. Van harte geloven moogt. En gered worden. Want dat zei ik al, zalig worden, dat is gered worden. Behouden worden. Het woord, het zaad is ertoe in staat. En de zaaier is daarop uit. Daartoe betreedt hij de akker. En dat is Christus. Amen.